Ja, goedemorgen broeders, zusters, jongens en meisjes. En ook voor de mensen thuis. Dan is het weer mooi om toch bij elkaar te zijn rondom dat rijke woord van God. En zoals Pieter net al aangaf in de inleiding, is het inderdaad een wereld vol van verandering. Maar wij weten op grond van Gods woord dat alles verandert, maar één ding niet. Alles in deze wereld wordt gestuurd om alles zo duurzaam mogelijk te maken. Ik heb daar met enige regelmaat discussies over. Met partijen waar ik mijn werk mee te maken heb. Zeg, er is maar één ding wat duurzaam is. Dat is het eeuwig blijvende woord van God. Voor de rest, alles verandert. En zoals ik zou haast zeggen, aansluitend op de woorden die Pieter heeft gesproken vanochtend. Zonder dat we met elkaar erover gesproken hebben. Wil ik graag met jullie lezen vanaf Hebreeën 4. Dan lees ik vanaf het 8e vers. En als we als een thema boven deze ochtend zouden willen zetten, zou ik zeggen, Christus offert zichzelf. Daar gaan we vanochtend over spreken en kijken wat dat woord van God zegt over die hoge priester, de Heer Jezus Christus. En dan lees ik vanaf Hebreeën 4 vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. De Heer zelf namelijk. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, en die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen, geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid worden, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover dit gedeelte met elkaar te lezen. Zoals we inderdaad hier lezen, inderdaad, Pieter haalt het al aan, in Jozua staat hier in vers 11, van laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, gelijk God ook gerust heeft van de zijnen. En we vinden in dit gedeelte, wordt gesproken over de Heer Jezus Christus als de hoge priester. En wanneer wij vandaag vragen aan mensen, aan gelovigen, wat doet Christus op dit moment? We hebben hem zien vertrekken. En dan zei hij tegen de discipelen, die zal op dezelfde wijze weer terugkomen als hij inderdaad heen gegaan is. Maar wat doet Christus nu? Wat is zijn taak nu? Nou, dan hoop ik vanochtend, in de tijd dat we bij elkaar zijn, daarbij stil te staan. En hier wordt dan aangegeven, en zoals ook Jozua heeft beschreven, of in Jozua beschreven staat, dat wij rust vinden in dat woord van God. Waarom? En waarom vinden wij rust, broeders, zusters, jongens, meisjes? Omdat Gods woord de waarheid is. En dat staat op vele plaatsen, Johannes 1. Genade en wet is door Mozes gegeven. Of de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid door Jezus Christus geworden. En dezelfde Johannes zegt in 8 vers 32. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En dat is nou precies het verschil wat wij zien met heel veel anderen. Ik noem maar, wij hebben geen religie, wij hebben geloof. Overal moet men zelf wat doen om God of wie dan ook maar te pleasen. Maar wij hebben de Heer Jezus Christus. En het enige wat er is, is waarheid. En waarheid bestaat in de wereld niet. Het verandert per dag of om het jaar. Nou, in deze tijden, de dingen die wij via het journaal krijgen te horen. En op andere plaatsen. Alles verandert. Maar het woord van God, de waarheid, verandert niet. En daar vinden we rust in. En ik vind het altijd een enorme troost. En ook rust geven. Dat wij het woord van God hebben, dat niet verandert. Wanneer wij zijn woord in ons hart laten. Toelaten. En ons overgeven aan die hoge priester, die Heer en Heiland. Dan krijgen wij rust. Alleen er wordt van ons wel verlangd. Van dat wij die rust ook zouden ingaan. Die rust zoeken. En wij zouden inderdaad daarin blijven. Want Hebreeën 4 vers 13 zegt. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij te doen hebben. Er is geen schepsel onzichtbaar voor onze Heer en Heiland. Elders staat. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Dus wij hoeven ons ook niet anders voor te doen dan dat wij zijn, want de Heer ziet het, de Heer kent ons. En terwijl wij wandelen met onze Heer en Heiland, reinigt Hij ons dagelijks. Het was in het verleden ook een eenmalig offer. Kijk, vroeger in de tabernakel en in de tempel moesten er dagelijks offeren worden gebracht, elke dag weer opnieuw. Maar door hetgeen wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht, was het een eenmalig offer. Gaan we straks ook zien, met een eeuwige verlossing die Hij teweeg heeft gebracht. Dus waarom, broeders, zusters, jongens, meisjes, waarom zouden wij ons dan druk moeten maken als wij een Heer en Heiland hebben die voor ons die prijs heeft betaald, die voor ons die weg gegaan is en Hij zegt alleen maar, er wordt alleen maar gezegd, laat u dan met God verzoenen. Geloven in zijn volbrachte werk, dan geef ik je rust. Want, wat zegt vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. En je zou eigenlijk ook mooi kunnen doorlezen, hè. Als we vers 14 nemen, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Lees je door in vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus terwijl we dan een grote hoogpriester hebben, laat ons dan met vrijmoedigheid toetreden tot de troon ter genade. En die paar versen ertussenin legt dan uit wie die hoogpriester is en wat hij doet. En het is enorme rust om te mogen weten dat onze hoogpriester, die draagt zorg voor onze levenswandel. En hij geeft ons hulp te bekwame tijd. En het is niet zo dat wij die hoge priester, de Heer Jezus Christus, eenmaal nodig hebben. Nee, dagelijks. Wij zijn in zijn dienst gesteld. Wanneer wij onszelf, ons leven hebben overgegeven aan hem. En vertrouwen hebben gegeven van Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. Dan zouden wij daarna ook dagelijks met hem wandelen. En hij is het hoofd van die gemeente. En wij als christenen, wij als gelovigen, zijn leden van zijn lichaam. En hij is degene die dat lichaam onderhoudt. U en ik. Wij kunnen er niets toe of afdoen. En ik hoor steeds vaker, helaas, in heel veel prediking, dat wij onszelf moeten reinigen. dat wij zelf heel veel zaken moeten doen om God maar van dienst te zijn. En dan zeggen, Heer, ik ben hier druk mee, ik ben daar druk mee, ik ga dit en ik moet dit. En we leggen elkaar wetten en regels op, zoals Pieter toen straks al zei. We hebben geen wetten en regels meer. We hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. En het enige wat wij zouden doen, gehoor geven en luisteren naar dat woord van die hoge priester. Elke dag weer opnieuw. En wetende dat zijn woord niet verandert. Er wordt één ding van ons verlangd. Dat wij ons wel buigen voor dat woord van God. Want hoe kunnen wij die hoge priester leren kennen als wij niet eens de Bijbel openen? Ja, daar ga ik straks, kom ik daar nog weer op terug. Maar wij zouden de Heer Jezus Christus, wij zouden hem het hoofd, zouden wij dienstbaar zijn. Dat zien we ook in Hebreeën 3 vers 6, bij mij een bladzijde terug. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Hij is de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. De Heer is de bouwer en wij zouden ons als levende stenen laten vormen door hem. En dan bouwt hij de gemeente in alle stilte, zonder geluid, zonder geluid van hamer en sikkel, lezen we in het Oude Testament. De Heer bouwt het huis. En de Heer zegt dat hij ook zichzelf en zijn lichaam offert in Hebreeën 10. En hij offert zijn lichaam, de Heer Jezus Christus zelf. En wat zegt Romeinen 12 vers 1? En hoe wij als gelovigen daarmee om zouden gaan. De Heer offert zichzelf dagelijks. Ten behoeve van de gemeente. Ja, daarom heb ik als thema ook erboven staan. Christus offert zichzelf. Maar de individuele verantwoordelijkheid van de leden, van de individuele leden van het lichaam, is dat wij ons ook offeren aan de hoge priester. En dat staat er in Romeinen 12 vers 1. Wat de apostel Paulus zegt. Ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij, gelovigen, wedergeborenen in Christus, uw lichaam stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke, logische godsdienst? En wordt deze eeuw, deze wereld, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, en ons denken. En waartoe? Opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dus wij zouden inderdaad als gelovigen individuele leden van zijn lichaam, zouden wij ook ons lichaam stellen in dienst van hem, tot eer van hem. Aan die hoge priester, de Heer Jezus Christus. En daarom worden wij ook opgeroepen om toe te gaan tot die troon der genade. Kijk, wanneer men, vroeger in het Oude Testament, ging men inderdaad naar het altaar toe om te offeren. En het toegaan tot het altaar, tot de troon der genade is, was toen al een beeld, en nu hier in Hebreeën zeker, om onszelf te offeren. Om onszelf over te geven aan die hoge priester, opdat wij een lieflijke reuk des Heren zouden zijn. Wij zouden onszelf geven aan hem. En wetende van wanneer wij ons in zijn dienst stellen, dan is hij degene die het lichaam bouwt en onderhoudt. En ik kan niet tegen u zeggen van, jij moet dit doen of jij moet dat doen. Ik weet niet welke weg de Heer met u gaat of met mij gaat. Het enige wat ik weet op grond van Gods woord is dat wij zouden blijven in zijn woord. En die waarheid tot ons nemen. En dat we hem zouden leren kennen en de kracht van zijn opstanding. En helaas is dat nou net hetgeen wat heel velen niet willen en niet dat buiten de deur zetten, noem ik het maar, is om de Bijbel te openen en dat woord te bestuderen. Ach, de hoge priester, ach, dat was vroeger. En Hebreeën, dat is niet voor de gelovigen, dat is voor een andere groep mensen. Nou, het hele woord van God is wel voor ons, gaat niet altijd over ons, maar is wel voor ons. En hier vinden we het werk van die hoge priester. De hoge priester, de Heer Jezus Christus. Maar ook de vraag is van u, vanochtend weer, hier in de samenkomst, maar ook thuis. Van geven wij onszelf ook over aan die hoogpriester. Laten wij hem toe in ons dagelijks leven. Of is dat alleen in samenkomsten of bijbelstudies? Wij zijn fulltime in dienst van de Heer. Toen ik op de bijbelschool in Doorn, toen ik de opleiding achter de rug had na 3 jaar, dus ik ben er nog eens een keer gediplomeerd, zoals het dan heet. Maar nou Erwin, word je nu fulltime evangelist, fulltime dienstknecht van de Heer? Nou, als het goed is, zijn wij allemaal als gelovigen in de Heer Jezus Christus fulltime in dienst van Hem. En we zullen net als Samuel zeggen, Heer, spreek wat uw knecht hoort. Dat is ook de taak van de dienstknecht. En wat zegt het Oude Testament ook? In Exodus 28, dat er worden de handen van Aaron en de priesters worden gevuld. En wat is er nu? Deze tijd de hoge priester, de middelaar van het nieuwe verbond. De Heer Jezus Christus vult onze handen. Alleen willen wij onze handen door hem laten vullen of zeggen wij van, wij hebben een werk en dat gaan wij doen en we gaan bidden en smeken dat God als het ware op de knieën gaat. En zo werkt het niet. Ja, er wordt met enige regelmaat ook gevraagd van Erwin. Ja. Is het zo dat God corona in deze wereld heeft ingebracht, heel bewust? Daar heb ik maar één antwoord op. God heeft deze wereld losgelaten. God heeft een plan, dat staat ook in de Hebreeënbrief, een andere keer. God heeft een plan gemaakt van voor de nederwerping van deze wereld. En dat plan, dat volvoert hij, dat brengt hij uit. Met of zonder Erwin Vos, zeg ik er maar even achteraan. Hij brengt dat plan tot stand. En op welke wijze ook, en wat er ook gebeurt, en alles verandert in deze wereld, hij gaat door met zijn plan. En daarom worden we opgeroepen om inderdaad als gelovigen, zijn we in het beloofde land aangekomen. We hebben een hemelse positie en we zouden in zijn rust blijven. De Heer volgen. Wandel maar stillekens achter hem aan. En hij is het werk begonnen in mij als gelovige, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En zijn werk als hoge priester, hij bidt en pleit voor ons dagelijks. De werken welke hij voorbereid heeft, opdat u en ik, wij daarin zouden wandelen als hoge, en hij onze hoge priester is. En dan staat ook zo mooi, want in Hebreeën 4 vers 15, we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En dan blijkt dan weer dat die inderdaad die hoge priester, dat hij ook mens was, gelijk als wij. En dat hij nu nog steeds mens is, alleen in de hemel. En dat hij op grond van het feit dat hij mens is, meegemaakt heeft wat wij meemaken. En daarom is hij ook in staat, die Heer Jezus Christus, om ons als mensen te vertegenwoordigen. En er wordt vaak vragen gesteld van, hoe moet ik die Heer dan dienen? Broeders, zusters, jongens, meisjes, wat hebben wij de Heer te bieden? Want onze inspanningen die wij kunnen leveren, die zijn voor God niet goed genoeg. Want dan zijn onze eigen werken en wetten en regels, daar is mee afgerekend. Nee, wij zijn tot leven gekomen en wij zouden ons stellen onder datgene wat de hoge priester tot ons zegt. Wij zouden naderen tot de troon der genade, zoals hier staat. Laat ons dan met vrijmoedigheid toetreden tot de troon der genaderen. En naderen, dat is offeren. Tot hem komen. En wij hoeven geen schuldgevoelens te hebben, of de problemen te hebben met onze eigen tekortkomingen. Want die tekortkomingen die wij hebben, wanneer wij in zijn dienst zijn, die neemt hij weg. Moet ik dan wel rustig zijn? Hij neemt die tekortkomingen weg. Want hij geeft ons de zaken te doen tot eer van hem. En wanneer wij in zijn woord blijven, dan leren wij door zijn woord ook zijn wil kennen. En dat was de Heer toch zelf. Die u en mij. Als de barmhartige Samaritaan. En overal waar je ziet en leest in het Nieuwe Testament. Met innerlijke ontferming bewogen. gaat het altijd over de Heer Jezus Christus. De barmhartige Samaritaan. Daar lag een mens aan de zijkant van de weg. Ten dode opgeschreven. De priester kwam er voorbij. De leviet. Wat zeggen wij? Boah. Die godsdienstige mensen, die laten die man daar als voor dood aan de kant van de weg liggen. Nee, wat deden die? Die hielden zich aan de wet. Want de leviet en de priester mochten niet in de buurt van het lichaam van de doden komen. Maar de Heer, de barmhartige Samaritaan, hij zag u, hij zag mij, hij zag de mensheid. En één is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. En hij is de barmhartige Samaritaan. En hij is nog steeds met innerlijke ontferming bewogen voor ieder die tot hem nadert en zijn leven aan hem wil toevertrouwen. En wanneer wij zeggen van Heer, tegen de hoge priester, ja, wij deugen eigenlijk niet. Wat zegt de Heer dan? Ik maak je bekwaam. Moet je dan eerst heel veel kennis van de Bijbel hebben? Nee, de Heer maakt je bekwaam. En de Heer kan oneindig veel meer doen dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Dat zegt het woord. En in Johannes 15 worden wij opgeroepen. En dat we zouden verbonden blijven met de ware wijnstok. En wanneer wij, dat is dezelfde verbinding die wij hebben als gelovigen met die hoge priester. We zouden vrucht dragen voor onze Heer en Heiland. En dat lezen we ook heel duidelijk aan het eind van Hebreeën 13. Laten we dat lezen met elkaar. Waar staat in Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes die de grote herder des schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ah, dit is toch, ah, dit dan weer, nou, ik heb het natuurlijk al 10 keer gelezen. En iedere keer denk ik, het staat er zo duidelijk. Hij volmaakt u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moet doen, hetgeen voor hem wel behagelijk is. Hij doet dat. En hij doet een werk in ons wat voor hem wel behagelijk is. En wanneer we in de Heer Jezus Christus blijven, in zijn woord, dan doen we vanzelf zijn wil. En ik zag de afgelopen week, ik was zo'n ding aan het voorbereiden, aan het opzoeken. Dan kwam ik tegen dat er gewoon cursussen zijn. Een cursus, het doen van Gods wil. Dus dan kun je voor inschrijven. En dan krijg je te horen in een 5 of 7 lessen wat Gods wil is. En aan de ene kant, toen ik dat las, dacht ik van, tjonge. Aan de ene kant moet je erom lachen, maar tegelijkertijd denk je van, wat een droevenis. Wij zouden zijn woord tot ons nemen. Hij is die hoge priester. En u en ik, wij zijn koninklijke priesters. We hebben een hoge positie. Dan kunnen we zeggen, ja, Willem-Alexander is de koning van Nederland. Maar aan hem zal ook de vraag worden gesteld wanneer hij voor de Heer zal verschijnen. Dat gaat ook gebeuren. Wat heb je met mijn woord gedaan? En dan zeg ik van, mensen kijken op naar mensen van, moet je kijken, de koning heeft het mooi voor elkaar. Ja, hij is nu een beetje iets bijzonders in dit nieuws. Ik heb begrepen, er waren nog een paar koffers nu te kopen, want ze waren maar 1 dag gebruikt, geloof ik. Liet de broeder mij zien vanochtend. Maar die koning, en dan zeg ik, wij, u en ik als gelovigen, wij zijn koninklijke priesters. Wij hebben de hoogste positie die er is. En dan denk ik van, dat zouden we elke dag moeten horen. En ik weet wel, ik voel me ook niet altijd een kind van God. Absoluut niet. Als je ziek bent en als je ernstige dingen meemaakt in je leven, dan voel je niet een kind van God. Dan voel je niet als zijnde een priester in dienst van de hoge priester. Maar op grond van Gods woord weten we dat. En alles verandert. En er is 1 ding wat wij in het leven heel slecht tegen kunnen, gemiddeld genomen, is verandering. De een wat meer dan de ander. Nou, de jongste bij ons thuis, als dingen veranderen, waarom moet dat? Een jaar geleden zijn we verhuisd. Waarom gaan we verhuizen? Woon je niet met plezier, papa, mama? Ja, prima. Nou, waarom gaan we dan verhuizen? En als je, oh, leuk. Een nieuw dit, een nieuw dat. Alles verandert in deze wereld. Maar Gods woord niet. En de Heer verandert nooit. En als we dat tot ons nemen, dan gaan we zijn rust in. En Abraham, in het verleden, die hoefde het land ook niet te kopen. De Heer zou het hem geven. Moeten wij ons dan daar druk om maken? Nee. We zien inderdaad in het Oude Testament, of de beelden die hier worden genoemd in de Hebreeënbrief, de voorbeelden van het Oude Testament, er wordt gesproken over de geloofshelden in Hebreeën 11. En er wordt heel veel gesproken dat Christus Aaron overtreft. En het zijn taken, de hoge priester van dat nieuwe verbond. Het zijn taken ten behoeve van de mens die door God uitgevoerd worden. En dat de hoge priester, hij draagt verantwoordelijkheid voor die zaken. Want de hoge priester, hij vertegenwoordigt God bij de mensen en andersom. Van Mozes wordt gezegd, hij is de middelaar. En dat is ook de functie van de middelaar, namelijk iemand die middelt tussen twee partijen. Maar ik ben dat zelf ook, alleen op aardsniveau dan. Ik ben middel tussen verschillende banken en verzekeraars. Genoeg over mijn werk, we gaan verder. Maar de Bijbel zegt, Mozes was een middelaar en 1 Timotheüs 2 vers 5 staat, want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. En de hoge priester is de mens, dat staat er ook, uit de mensen genomen. Staat er in Hebreeën. Hij maakt dus deel uit van die mensen. En vervolgens kiest God uit die mensen iemand die hij aanstelt tot hogepriester. Dat doet God zelf. Dat gold ook voor de Heer Jezus Christus zelf. Want ja, hij wilde dat zelf niet worden. Nee, hij werd gekozen tot hogepriester. Dat staat in Hebreeën 5 vers 5 wat we gelezen hebben. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hoofdstuk 5 vers 1, want alle hoge priester uit de mensen genomen, en dat geldt dus voor elke hoge priester, namelijk dat hij uit de mens werd genomen en vervolgens door God geroepen wordt. Gelijk staat in Hebreeën 3 vers 2, wat staat daar? Waarboven staat Christus overtreft Mozes. Die getrouw is degene die hem gesteld heeft. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Dus de hoge priester die wordt gesteld en aangesteld door God zelf. En aan het eind van hoofdstuk 2 zien we zo mooi staan. Vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, in alle dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. En hier wordt dus ook stilgestaan bij het feit dat hij mens was. En waartoe? Wat zegt toen? Waartoe is hij gesteld als hoge priester? Hebreeën 5 vers 1, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Wat ik al eerder zei, wij hebben de Heer niets te bieden. Maar als wij tekortschieten, omdat wij eenmaal zondigen, staat er hier, dat de hoogpriester, hij offert daar gaven voor. Hij offert dus. Eenmalig, maar nog steeds dagelijks. En dat is natuurlijk hetgeen wat de hoogpriester altijd doet. En Christus in het bijzonder. In het Oude Testament hadden we de Aaron, maar nu hebben we Christus de hoogpriester. Voor eeuwig en voor altijd, hoge priester. En daar staat ook in vers 2, hoofdstuk 5 vers 2, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Ja, hier staat dan, die behoorlijk medelijden kan hebben. En als je zegt van ja, wat is behoorlijk medelijden hebben? Behoorlijk, zoals het hoort. Hij kan dus medelijden hebben zoals het hoort. En dit wordt geschreven in principe over elke hoge priester, ook onder het oude verbond. En later wordt het hier toegepast op de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus, dat staat er in 4 vers 15, die was zelf ook met zwakheid ontvangen. He, dat staat er ook. Hebreeën 4 vers 15. Want we hebben geen hoogpriester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij, als u en ik, is verzocht geweest. Toch maar één verschil. Bij hem was het zonder zonde. In 2 Korinthe 13, ik heb niet de gelegenheid en de tijd ervoor het allemaal te lezen, staat in 2 Korinthe 13 vers 4, voor degenen die meeschrijven, daar staat, want hoewel hij gekruist is door zwakheid. En de Heer, hij kent ook onze zwakheden, want hij was hier op aarde, ook mens. En wat gebeurde er op de grote bezoendag, Hebreeën 5 vers 3, waar staat, en om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Dus voordat de hoge priester op grote verzoendag zijn werk kon doen, moest daar eerst een handeling aan vooraf gaan. Namelijk, eerst voor zichzelf offeren. En dat lezen we ook in hoofdstuk 7, vers 27. Ja, ik vind het altijd heel belangrijk om het woord zelf daarin te laten spreken. En het woord is er duidelijk genoeg in. Waar staat in Hebreeën 7 vers 27, die het niet alleen, of die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, is voor zijn eigen slachtofferen op te offeren. Daarna voor de zonden des volks. Want dat hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Hij moest dus eerst inderdaad, voorafgaand aan de handeling voor het volk, offeren voor zichzelf. En inderdaad, wat ik al bij de inleiding aangaf, dat onder het Oude Testament werden er natuurlijk heel veel offers gebracht. En onder het Nieuwe Testament was er maar één offer wat er gebracht werd. Dat lezen we in 9 vers 12. Daar staat, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, zijn leven, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dus niet dagelijks offeren, maar eenmaal, het was het ook voor eeuwig en voor altijd. 10 vers 14, Hebreeën 10 vers 14, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. U en ik, wij zijn volmaakt. In Christus, niet in deze wereld. En als ik dat zou zeggen, maar ik ben volmaakt, dan krijg ik me thuis meteen te horen van, ja, hoe dan? Als gelovige, absoluut, want dat staat in Hebreeën 10. Voor de rest, laat het maar zoals het is. Niet menselijk is ook mij vreemd. Maar wij zijn volmaakt in hem. Hoezo kunnen wij dan er wat aan toevoegen of eraan toedoen dat wij God wel behagelijk zouden kunnen zijn? Helemaal niets. We hebben de Heer niets te bieden. We zijn volmaakt in hem. Hij geeft ons dat leven. Dat bloed. Dat leven hebben wij van hem ontvangen. En wat doet bloed? Bloed dat geeft voedsel, voert eraan. En dat voert de afvalstoffen af. Ik hoef niet elke dag na te denken van, toen ik vanochtend mijn ontbijt ging eten van, oh, dan moet ik de enzymen, die moeten die kant op, en de koolhydraten gaan links af, en dat is goed daarvoor. Dat doet dat lichaam vanzelf. Dat hoofd bestuurt dat lichaam. En als we ons dat realiseren, en soms moeten we dat heel plastisch voorstellen, om het ons goed in te prenten, hij is dat hoofd, en hij stuurt dat lichaam aan. Kan ik daar wat aan doen? Nee, wat moet ik tot mij nemen? Dat voedsel. Dat voedsel tot mij nemen. Het begint bij de melk. En dan zie je hier de kleine kindertjes. Nou, sommigen zie je heel snel groeien. En zoals van Alice en Piet. Denk ik, oep, voor de grote knapen. Eerst met de melk. En daarna wordt er verwacht dat wij vast voedsel tot ons nemen. Omdat we zouden groeien. Nou, een klein babytje. Die geven niet meteen roggebrood met spek. Nee, dat gaat niet goed komen. Het begint bij de melk. En wanneer een jaar later Wanneer je als men bij de verloskundige praktijk komt. Ik heb het misschien wel eens vaker verteld. En het kind is niet gegroeid, niet in gewicht toegenomen. Dat is niet goed. Zo is het ook met het geestelijk leven. En daarom is het zo belangrijk om ook te weten wat nu de taak van de hoge priester is. Wat doet Christus nu in deze tijd? En door velen wordt dat weggemoffeld, onder het tapijt geschoven. Want de Bijbel is zo duidelijk, die geeft het zo aan. Want het offer wat de Heer Jezus Christus eenmaal heeft gebracht, dat was een offer, maar is een heel lang offer, want, we hebben het gelezen, hij offert nog steeds. Wat zegt Hebreeën 9 vers 24? Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons, voor u, voor mij, voor jou, voor mij. Om nu, niet in de toekomst, over zoveel duizenden jaren misschien, in de volgende eeuw, nee, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons, ten behoeve van ons, ten behoeve van u en van mij. En wat zegt Romeinen 8 vers 34? Op mensen dat hier in één keer mee begint. Ik had iets van 9 pagina's met aantekeningen. Wees niet bang, ik ga dit allemaal behandelen hoor. Maar het is zo rijk dat woord van God. En als, je moet je er gewoon toe zetten. En daarom is het ook heel belangrijk om toch bij elkaar te komen. Dat woord te openen. Bijbelstudies te luisteren. En dan is het aan de andere kant zo dat ook gedurende deze bijzondere periode, noem ik het maar even, van corona, dat toch heel veel mensen, ik heb het hier op Urk gehoord, toen ik bij die studie van Jurgen Brandt was, dat daar toch velen zijn die naar hun eigen kerk mochten gaan. Ik zie het ook bij ons in Elburg, in de omgeving, die thuis bleven, omdat men niet naar de kerk mocht, maar men ging luisteren via internet, Bijbelstudies luisteren, andere sprekers luisteren. En daardoor hebben mensen dat rijke woord van God ontdekt. En denken van, prijs de Heer. Dank u wel. Want mijn woord, dat stelt niet voor. Maar Gods woord, wat zegt het woord? Zijn woorden zijn kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor ieder die gelooft. Zijn woord is kracht Gods. En als mensen dan via internet luisteren naar andere sprekers en de Heer hebben leren kennen, zijn woord hebben leren kennen en ontdekken. Dan denk ik, Heer, dank u wel. Dat ook deze tijd zijn woord gaat verder. Maar het is altijd maar een klein groepje. Het is altijd een klein gelovige overblijfsel. En laten we wel zijn, mensen. Het is nu nog steeds genadetijd. Wij kunnen nog steeds in vrijheid, alhoewel die ons wel steeds meer beperkingen oplegt. Ik heb ook voor 2 locaties in Oldebroek, ook op andere locaties, ook de Bijbelstudies moeten omgooien naar een heel ander gebouw. Mag, ja. Wordt voor gezorgd. En anders dan beginnen we gewoon vanuit huis. Ja. Dus, ja, waarom niet? De middelen die we hebben. Nou, we hebben hier allemaal apparatuur staan. Nou, ik heb er gelukkig niet zo al te veel verstand van, maar er zijn weer broeders onder ons die het wel hebben. Dat zijn mogelijkheden. En laten wij dat aangrijpen. Maar we gaan naar Romeinen 8 vers 34. Waar staat, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat doet hij nu. Hij bidt voor ons. Hij is de hoge priester. En dan gaan we naar 1 Johannes 2. Het eerste vers. Mijn kinderkens, in Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. De voorspraak, de trooster. De parakletos. De hoge priester. Hij offert nog steeds. En hij bidt nog dagelijks met ons. En hij begon met offeren toen hij opstond uit de dood. Onze Heer Jezus Christus. En de Heer is nog steeds in het heilige der heiligen. En het is nog steeds grote verzoendag. Dat lezen we ook in Hebreeën 9 vers 28. Alzo Christus eenmaal geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Als het goed is, verwachten wij hem. In de toekomst zal hij ook wederkomen. En die dag is aanstaande. En dan zegt 7 vers 25... Hebreeën 7 vers 25. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, enzovoort, enzovoort. Hij leeft om voor ons te bidden. Nu. Hij doet dat nu. Elke dag als hoge priester. Hij is nu achter dat voorhangsel. En als we hem willen ontmoeten, moeten we daarheen. En dan roepen we elkaar om niet meer lastig te vallen. Want de hoge priester doet daar verzoening voor. Want de Heer Jezus Christus is degene die zijn leven gaf. He, zoals er staat in Jesaja 53, vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij bracht dat tot stand eenmaal en voor altijd. En toen de Heer dat volbracht had, dat werk, had hij geen last meer van zonden. Hij was opgewekt. Hij werd opgewekt op grond van zijn gehoorzaamheid en van zijn geloof. Want de Heer is gehoorzaam geweest en hetgeen hij heeft geleden, wat ook toen straks zal lazen. En de Heer Jezus Christus, die inderdaad, zoals het er staat, in Hebreeën 5 vers 8, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid heeft, of geleerd heeft, uit hetgeen hij heeft geleden. De Heer was gehoorzaam aan de Vader. Elke keer weer opnieuw. En dan staat er in Hebreeën 5 vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat ik al eerder aangaf, niemand kon zeggen, ik wil graag hoge priester worden, God stelt die aan. En hier staat, en er wordt dus geciteerd uit het Oude Testament, uit de Psalm, Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is toch even belangrijk, dan gaan we toch even met elkaar naar Handelingen 15. Even een beetje de tijd in de gaten houden. Handelingen 15. Sorry, Handelingen 13 is het. En dan staat in Handelingen 13, er wordt dezelfde psalm wordt daar gehanteerd. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat, namelijk, God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, staat hier. Er staat hier het woordje verwekt. En als je dit dan leest, het woord wat hier staat, dus het Griekse woord anistemi, en dat betekent opgewekt. Want dat staat ook in vers 34, hetzelfde woord, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, hetzelfde woord. Maar wanneer we inderdaad de vertalers, die hebben inderdaad dat aangegeven, want ja, die kwamen ook met bepaalde zaken in de knoop, als hij Jezus verwekt heeft. Kijk, er zijn natuurlijk in heel veel kerken en gemeenten bepaalde leringen dat Christus altijd al de zoon was. Wat zegt de Bijbel? Het was heden. Hij werd heden de zoon. Dat was niet altijd. Hier staat, heden is de dag van zijn opstanding. Alleen heeft men het hier vertaald met verwekt. Maar het juiste woord is inderdaad dat anistemi, wat staat in vers 34, hij is opgewekt. Want als men het zo vertaalt met ver weg, kunnen we zeggen, hoe kan dan de zoon sterven? Terwijl hij de zoon werd op het moment van opstanding. Heden. Dus hij werd de zoon op het moment, de dag van zijn opstanding. En als we inderdaad die andere tekst foutief interpreteren, want dan zouden we zeggen dat God, de zoon van God, zou kunnen sterven. Maar het gaat hier over de komst van de zaligmaker, die wordt aangesteld in zijn opstanding. Heden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de woorden, gaan we weer terug naar Hebreeën 5. Vers 5. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in ter eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat wil dat zeggen? De woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zijn gelijk aan, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die uitspraken zijn op hetzelfde moment van toepassing. En als God tegen Christus gezegd, gij zijt mijn zoon, dan zegt hij ook, en dat lezen we hier, gelijk en impliceert, gij zijt ook mijn hoogpriester. En in Hebreeën 3 wordt er gesproken, inderdaad, over het huis en de hoge priester. Maar het bouwen van het huis is hetzelfde als de zoon. En hij werd de zoon op het moment, de dag van zijn opstanding. Maar er is natuurlijk nog heel veel over te zeggen. En verderop wordt inderdaad in deze brief van de Hebreeën nog toegelicht en gezegd dat Christus, ja, dat is één bladzijde verder voor mij, Hebreeën 8 vers 4, dat Christus kon geen hoge priester zijn toen hij op aarde was. Dat staat er ook. Hebreeën 8 vers 4. Want indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn. En dan was hij ook niet de zoon op aarde voor zijn opstanding. En Hebreeën, gaan we terug naar Hebreeën 5. Vers 4, waar staat, en niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkwijs als Aaron. Dan zou je eigenlijk terug moeten naar het Oude Testament, naar Numeri 16, Numeri 17. Nou, in Numeri 16 gaat het eigenlijk in het hoofdstuk van, wie is de werkelijke koning? En Numeri 17, wie is nou die werkelijke hoge priester? Ja, want er waren anderen die wilden graag de positie innemen van Mozes. Er waren Korach, Datan en Abiram. Die wilden de positie innemen van Mozes. Nou ja, de Heer zegt tegen Mozes, ze moesten afstand houden. Een afstand houden van die drie familieleden. Maar ja, wat gebeurde er? Leest u maar Numeri 16 vers 8. De aarde ging open en zij vielen daarin. Dat is dus hetgeen wat kan gebeuren als de mens niet naar God luistert. De Hebreeënbrief zegt hier ook duidelijk. Wij zouden luisteren, wij zouden horen naar de zoon, onze hoge priester. Kijk, toen wilde dat volk van God niet luisteren, maar de mensen willen nog steeds niet luisteren. Ze willen zelf spreken. En we hebben twee oren en één mond. Dus mijn oma zei altijd, jochie, je moet meer luisteren. Praten kun je wel, maar je moet leren zwieren. Goed. Wij zouden horen en gehoor geven aan het woord van de hoge priester. Kijk, toen had het direct consequenties voor het volk. Ze gingen de aarde in, ze verdwenen. Nou, en wat zegt het volk? Goh, wat zegt die? In vers 8. Jo, gij lieden hebt het des Heeren volk gedood. Alsof Mozes en Aaron de aarde hadden open laten gaan en gescheurd. Want het was God zelf die dat deed, omdat mens ongehoorzaam was. En het is heel, heel duidelijk zo dat God wijst duidelijk inderdaad het huis van Aaron aan om die taak van priesterschap te voldoen. God stelt mensen aan binnen zijn huis, wat we lazen in Hebreeën 3. Toen Mozes en Aaron, nu hebben we Christus als de hoge priester die zichzelf offert. nog steeds, dus het is een heel langdurig offer, totdat hij komt en wij hem verwachten met zaligheid, zoals we hebben gelezen. En dan lezen we inderdaad in Hebreeën of in Openbaring 3, waar staat: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Openbaring 3, vers 20. En dan gaat het over gemeenten, en de zoon mag niet binnenkomen. En hoe tragisch het ook is, in onze samenkomsten, ik noem maar onze samenkomsten, wij maken wel uit wat prettig is. We believen dat we anderhalf uur zingen, ik noem maar even wat, en maar 10 minuten de Bijbel open doen. Maar wij worden toch opgedragen om toch te luisteren naar de Zoon, naar zijn woord. Waarom moeten wij zelf nou aan het woord zijn? We zouden de Heer laten spreken. De Heer staat aan de deur, hij klopt. Maar laten wij hem binnen? Of zijn we liever zelf aan het woord? Van, ach, we regelen zelf wel in de Bijbel. Gauw een korte preek. Er zijn wel eens plaatsen waar ik word gevraagd. Dan mag het niet langer dan zoveel minuten. Nou, dat is ongeveer 22 minuten of zo, 23 minuten. En nou, dan vol meer dan een uur zingen. Niet dat ik dat nu veroordeel, maar het geeft wel even aan. Wat is nu belangrijker? De Heer staat aan de deur en hij klopt. En wij zouden zijn wil doen. En hoe kunnen wij het wil, zijn wil leren kennen en verstaan? Door te luisteren naar zijn woord, naar die hoge priester. Wij zouden wandelen in zijn licht, zegt de Bijbel. Dat is luisteren en ons ten dienste stellen aan die hoge priester. Is exact hetzelfde. Offeren, in het licht wandelen. En wetende dat hij het heeft volbracht. Want, wat zegt Hebreeën 9, vers 24. Wat ik al eerder aangaf. Hij is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Maar hij is daar om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. Voor ons. En onder het Oude Testament was er een zichtbaar huis. Een tabernakel in de tempel. En nu is er een onzichtbaar huis. Een verborgen huis. Welke God bouwt. En de Heer bouwt een geestelijke tempel. En 1 Petrus 2 zegt: tot welke komende als tot een levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dan zegt hij tegen ons, tegen ons als gelovigen, zegt Petrus: zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die voor de mens aangenaam zijn. Nee, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En de Bijbel is de steen inderdaad een type van Christus. Want wanneer wij tot overgave komen, dan maakt hij levende stenen van ons. En hij gebruikt ons voor de bouw van een geestelijke tempel. Er is nog heel veel over te zeggen. En dan ga ik langzaam afronden. Kijk, in het natuurlijke leven moeten we zelf ons huis schoonmaken. En in het geestelijke leven doet de Heer dat voor ons. Hij reinigt ons door zijn woord. En hij onderhoudt zijn lichaam. En wie zijn wij om inderdaad dan God voor de voeten te lopen? En vaak is het dat de Heer in onze schaduw loopt, in plaats van andersom. We zouden de Heer een heiland volgen. Hij is de hoge priester. En hij is daar dagelijks voor ons en offert zichzelf. Geeft ons dagelijks leven. Verleden, heden en toekomst. Alles heeft hij inderdaad in zijn woord beloofd en tot stand gebracht. En dat plan werkt hij gewoon uit. Denk ik, jongens, wat een rust. En ik moet het ook heel vaak tegen mezelf zeggen van: Erwin, blijf in die rust. En wat er ook op je pad komt, broeders, zusters, jongens, meisjes, we zouden vertrouwen hebben als hij ook zegt dat hij dagelijks voor ons bidt en pleit. Nu. Voor eeuwig en voor altijd. En alles inderdaad in dit leven verandert. En hij heeft ons gemaakt tot priesters en koningen, tot eer van de Vader. En de priesterlijke taak is, van u en van mij, om dat woord van God te kennen, te onderzoeken en te bewaren. En er ook naar te leven. En dan komen wij zelf, door dat woord, doen wij zijn wil. Dat weten wij zelf niet. Ik zei gisteren nog tegen een van de vrienden van Olaf, van ja, ik zei, weet je wat nou zo mooi is? Je hebt allemaal wat periodes in je leven. Ik denk van, poeh, je moet keuzes maken in dit leven. Elke dag weer opnieuw moeten we een keuze maken. Elke dag weer opnieuw. Maar maak ik de goede keuze? Ja, dat hebben we allemaal, tenminste. Ik denk niet dat ik de enige ben. Maak ik wel de goede keuze als gelovige? En je moet in het dagelijks leven ook een keuze maken. Dat kunnen heel... Alle aardse zaken komen op ons pad en we moeten keuzes maken. De ene keuze is makkelijker dan de andere. En ja, ja, maar wat is nou de goede? Dan zeg je, nou, ja, waar is de Heer? Heeft hij daar zijn hand in? Toen zei ik tegen hem, nou Sven, weet je wat het is? We maken keuzes. Ja, is dat de goede keuze op dat moment? Dan zeg je, ja, wil de Heer dat wel? Ik zeg, dan kijken we achterom in het leven. Dan denk ik, volgens mij had de Heer daar toch van zijn hand in. Weet je dat op het moment als je kiest? Absoluut niet. He, want ik zeg altijd van ja, dat is hier op Urk niet onbekend. Als je een schip aan de havenkade stillegt aan de touwen, aan de boulders, kun je draaien aan het rad aan het stuur waar je wil. Gaat het schip ergens heen? Nee, met de roer gaat alleen maar zo. We hebben een vast punt aan de horizon. Onze Heer Jezus Christus. Hij doet dat voor ons. En het enige wat wij moeten doen is gewoon varen. En luisteren naar het woord van de hoogpriester. En erop vertrouwen dat hij dat werk doet. Dat hij ons reinigt door het badwater, namelijk het woord. En wij kunnen van onszelf niets. Wij zouden gehoor geven, horen, gehoor geven aan het woord. Met de priem doorboord, zoals in het Oude Testament, aan de deurpost. Om voor eeuwig hem ten dienste te zijn. En hij geeft ons dan inderdaad die hand om te vullen. En dan is het altijd makkelijk als gelovige? Nee. Maar broeders, zusters, als je dan deze dingen leest, wat we vanochtend dus kort samen zijn bij elkaar, wat we gelezen hebben, wat het werk van die hoge priester is, dat licht wat hij ons heeft gegeven, eeuwig licht, we zijn volmaakt in hem, voor eeuwig en altijd, alles verandert. Maar laten we elkaar ook bemoedigen en stimuleren om inderdaad toe te gaan tot hem. Zoals hier staat, dat is ook de opdracht aan ons. Laat ons dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wat zegt de Bijbel? Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere, wanneer hij het wil, wanneer het voor hem goed is, zal u bovendien geschonken worden. Weet ik dat op voorhand? Nee. Ik kan wel bidden van, Lord, will you give me a Mercedes-Benz? Kunnen we bepaalde wensen hebben? De Heer geeft ons de dingen zoals hij dat goed doet. Maar er wordt van u en mij gevraagd als dienstknechten, als priesters, koninklijke priesters, te luisteren naar die hoge priester. En dan sluit ik af met Psalm nummertje 27. En we hebben het gehad over de hoge priester, over het huis. Het huis wat hij bouwt in alle stilheid. En wij zouden ons daarin laten gebruiken. Even zien, dan lees ik Psalm 27 vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Doen wij dat? Zoeken wij zijn woord? Zoeken wij zijn koninkrijk. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, waar hij de hoge priester van is. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijn tent. En hij verhoogt mij op de rotssteen. Dat zou met een hoofdletter moeten staan. Christus. En ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeren en des geklaags offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. En mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En dat is hetgeen wat wij zouden doen. Inderdaad, zoeken. Inderdaad, hetgeen de Heere ons geeft in zijn woord. En wij wonen in dat huis. En hij is het hoofd daarvan. Er is nog zoveel meer over te zeggen, maar laten we samen de Heer danken voor inderdaad die enorme rijkdom en genade. En de positie die hij heeft, wij in hem. Trouw God de Vader, Heer, dank u wel dat we hier in dit samen zijn vanochtend, uw woord mochten openen. Heer, dat we inderdaad het beloofde land zijn ingegaan, zoals Pieter in de inleiding aangaf. Dat wij zijn rust zijn ingegaan, uw rust. Heer, wilt u ons helpen, Heer, dat we ook dagelijks die rust zullen zoeken. Heer, rust in een wereld waarin steeds meer onrust is. Steeds meer duisternis, twijfel, angst. Heer, de mensen weten niet waar het met deze wereld heen gaat. En hebben daar angst voor. Maar Heer, dank u wel dat wij een boodschap hebben. Een boodschap van eeuwig leven, onvergankelijk leven, Heer. U gaf uw leven. Heer, en er worden de mensen opgeroepen om zich met u te verzoenen. Heer, en wilt u ons maar gebruiken in uw dienst, Heer. U geeft ons, wanneer wij onze handen openhouden, geeft ons wat te doen. We worden gevuld met uw woord. Heer, leer ons ook dat woord te verstaan. Heer, en dat we ook dagelijks uit dat woord zullen leven. Heer, niet tot eer van onszelf. Heer, want wij zitten vol met tekortkomingen. Heer, en daar zouden we ook niet op zien. Heer, misschien voelen wij ons vanochtend wel dat we tekortschieten in onze dienst aan u. Maar Heer, wij mogen bij u komen. Heer, en weten we dat u dat zult wegnemen. En dat u ons bekwaam maakt wanneer wij in uw woord blijven. Heer, wat een enorme rust geeft dat, Heer, dat u dat plan al wat vast lag voor de nederwerping van deze wereld. Heer, en dat wij als gelovigen eerstelingen zijn geworden van de nieuwe schepping. Heer, dank u wel dat wij nu al die hemelse positie hebben. Heer, en dat poosje wat hier ons nog rest in deze wereld. Heer, dat we dat die tijd zullen uitkopen en nuttig zouden besteden tot eer van u. Heer, en nog steeds anderen mogen bekendmaken die enorme rijkdom en genade. Heer, dat anderen u mogen leren kennen en tot overgave komen. Zodat ook zij eeuwig onvergankelijk leven ontvangen. Heer, en voor ons als gelovigen, Heer, dat we leren om op te zien en te vertrouwen op die hoogpriester. Die nu dagelijks voor ons bidt en pleit. En dagelijks voor ons offert. Heer, niet tot eer van de mens, maar tot eer van God. Heer, gaat u ook deze dag zo verder met ons. Heer, ook voor hen die hier niet aanwezig konden zijn, om welke reden dan ook, voor de mensen thuis. Ga met ons, Heer. Heer, wanneer wij uw woord openen, Heer, dat we ons elke dag beseffen dat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. Wat er ook gebeurt, wat de overheid ook besluit, Heer. Wij mogen uw woord en we kunnen uw woord in alle tijden openen. Heer, ga zo met ons ook de komende week. Dat al hetgeen wat wij doen, Heer, de plaatsen waar wij gesteld zijn, dat het mag zijn tot eer van u. Om Christus wil.